Hallo iedereen en welkom bij Graspraak.
Hallo allemaal.
Mijn naam is Jens.
En ik ben Nikki.
Hoe is het met u, Nikki?
Kan niet beter, zal ik maar zeggen, want ik denk dat we maar al meteen met de deur in huis gaan vallen. Vandaag is de hoogdag, want wanneer dat we dit aan het opnemen zijn, is de eerste dag dat er eigenlijk al kan gestemd worden voor de...
Belgian Podcast Awards, zoals Daniki hier heel kort en bondig aan het uiteenzetten is.
I am nothing if not kort en bondig.
Voilà. Elke specialiteit en dat is de onze. Ja, maar je kan dus inderdaad naar de website gaan van de Belgian Podcast Awards en daar je stemcasten op Graspraak in categorieën Society and Culture en Comedy. Als je dat gedaan hebt, neem ook zeker een screenshot van je stem en stuur die door naar graspraak@gmail.com, want je kan wel eens een Graspraak t-shirt winnen. Die zullen we verloten aan het einde van de stemronde, dus dat is binnen een maand. Ik denk 15 mei ongeveer dat het stemmen stopt.
Klopt.
Ja, dus dan zullen we een t-shirt verloten. Dus stuur zeker nog een mailtje door met je bewijs van stemmen. Voor de rest alles oké met u, Nikki. De vorige aflevering was zonder u. Hoe voelt dat er een Graspraak-aflevering out there is waar dat hij niet naast mij zit?
Ja, dat is heel gek, hè. Nu, ik heb ze ondertussen zelf ook beluisterd. Dus het was echt wel heel leuk ook om kennis te maken met het boek van Sine. We gaan het sowieso in huis halen, want het is wel bijzonder, hè. Het is eigenlijk een beetje Graspraak in boekvorm, zal ik maar zeggen. Dus ik kijk er zeker naar uit om het ook eens in handen te hebben.
Ja, ik heb ook enorm genoten van dat gesprek met Signe en het heeft eigenlijk ook mijn schrijfhoesting een beetje teruggebracht. Hij zal kunnen getuigen, Nikki, maar ik heb eigenlijk al elke dag zitten schrijven sinds dat gesprek plaatsgevonden heeft en ik heb intussen een kort verhaal weten af te werken zelfs, dus daar ben ik ook al heel trots op. Dat is mij nog nooit gelukt.
Ja, absoluut.
Allee, het moet nog een beetje bijgesteld worden en nog een beetje vormgeven, maar kort verhaal is af en ik ben heel blij. Goed. Maar er zijn nog enkele mensen die ons heel blij maken. Nee, we hebben hier nog een lijstje van mensen die ons steunen op Patreon. Nikki, wil jij die eens benoemen alsjeblieft?
Zeker en vast. Vandaag zeggen we dankjewel aan Jelle T89, Pieter Descamp, Mitropool, Anne Vinke, Mark van Kampenhout, Clara Lucie, Sandy B, Lord Arthur, Annelies de Koning, Betty Sue, Michel Buik, Iper, Kevin en Sarah, Johanna, Benedict de Gelissen, Shani Goossens, Ray, Sarah S, Anne van Woensel, Michiel Prevoost, Lenny Wiemes, Julie van Malderen, Shari Polflet, Mika... Polflet. Oh my god. Sorry,
Shari.
Sorry,
Shari.
Ik wou dus sorry zeggen en het kwam... Ja.
Ja.
Het is om zeep.
I'm very sorry. Oké, doe door. Shari
Miguel Fernandez Perez, De Jan, Mike Keizer, Josie, Michael Onklings, Zustash en Suzanne van Dalen.
Ja, allemaal fantastische mensen die het nooit zullen voorhebben dat ze 2 uur buiten zijn bij de tandarts en dat er al terug een stuk van hun tand afbreekt, waardoor dat ze nog een maand moeten wachten voordat hersteld kan worden en dat ze in die maand constant hun tong zitten te snijden met hun tand. Dat wensen we niemand toe, Nikki. Oh wel. Goed, dan hebben we ook nog een berichtje binnengekregen van een van onze patrons zelfs. Het is van Pieter Descan, die ook als chef door het leven gaat, blijkbaar. En die stuurt ons een berichtje naar aanleiding van de aflevering met Signe Mane. Naar aanleiding van die aflevering wil hij ons dus het boekje Bloedstollend Brugge aanraden. Hij zegt, de verhalen zijn verzameld en uitgeschreven door Bert Gevaert, die leraar Latijn is in het dagelijkse leven, maar ook een fantastische stadshit en scherminstructeur bij de historische schermers van de Hellebardiers. De prachtige tekeningen in het boekje zijn van Ken Broeders, bekend van de stripreeksen als Aposta en Driftwereld en momenteel bezig aan het verhaal van Tarare. Oké, super, dat is heel leuk om te weten. Nu, ken je dat, de Hellebardiers? Ik wil daar nog even een aftakkingsje naar maken.
Ik ken dat zelfs heel goed, want toevallig moet ik daar elke dag met mijn fiets
Het gaat niet in vandaag. Het is misschien best dat mijn case is.
dat is vooral ook leuk tijdens de zomer, want er zijn bepaalde zomeravonden dat ik ze dan ook buiten zie bezig staan. En dat is niet zomaar alleen maar met zwaarden.
Nee, 1 keer in de week dus dan met lightsabers.
Ja.
Ja, dus als je hier langs de ring van Brugge passeert, s'avonds in het donker in de zomer, zie je daar, ik weet niet veel mensen met lightsabers tegen elkaar vechten. En dat is echt de max. Dus shout-out naar de Hellebardiers.
Ja, echt mega cool. En ook, ik moet zeggen, het boekje Bloedstollend Brugge. Ik ken het. Wij hebben dat verkocht, of misschien nog altijd, in onze museumshop in Brugge ook. Ik weet dat ik het zelfs al een keer in mijn handen heb gehad en het aan het overwegen was om het te kopen. En voor zover ik mij kan herinneren, heb ik het niet gekocht. Ik was al zo'n keer vluchtig aan het kijken in onze boekenkast.
What a story, man.
Ja, ik zou geen podcast maken. Nee.
Hou mij Nicky voor de beste anekdotes. Ik heb een boekje gezien. Ik denk dat we het verkopen, maar ik weet niet of dat we het verkopen. En ik denk dat ik het gekocht heb, maar ik weet niet of dat ik het gekocht heb.
Maar ik zie er zoiets in mijn ooghoek staan, maar ik ben niet zeker.
Nee, we hebben dat boek niet liggen, Nicky. Ik weet de inventaris van onze boekenkast. Het staat er niet tussen. Ja, en dan hebben we ook nog één shout-out dat we ook nog moeten doen. En dat is natuurlijk naar Metropool, onze sponsor, die nu ook effectief in de winkels ligt. We hebben intussen ook een echt fysiek exemplaar in handen gekregen. En ja, we hebben ook de special edition waar zo ook de species guide bij zit. Wat dus een apart boekje is met informatie over alle soorten rassen die leven binnen die wereld. En ook nog een keer een kaart van die wereld die erop getekend is. En allemaal heel leuk. En ik moet ook zeggen, ik ben heel, heel tevreden van de kwaliteit van het papier waarop dat staat. Het is echt stevig gazettenpapier, maar ik weet niet of dat iets raars is dat ik doe of dat veel mensen dat doen, maar ik heb altijd de neiging als ik een nieuw boek of zo heb en ik doe dat open om daar mijn neus in te doen en een keer goed te snuffelen. Ik hou van de geur van perspapier.
Je bent letterlijk de enige persoon op de wereld dat dat doet.
Ja, niemand anders is ooit op dat idee gekomen. Maar Metropool heeft heel lekker ruikend papier. Niet enkel zijn we goed in anekdotes, we zijn ook goed in sponsors. Nu, we hebben al over de inhoud van de eerste editie gesproken, enkele weken geleden. Het is nog altijd de eerste editie dat we hier hebben, nog altijd een aanrader. Maar het papier ruikt dus heel lekker. En ik heb al heel veel berichten binnengekregen eigenlijk van grasspraakluisteraars die een editie van Metropool op de kop getikt hebben intussen. Zij het nu op Facts of via de winkel of het abonnement op de website. En iedereen is eigenlijk echt laaiend enthousiast over die eerste editie en kijkt al uit naar meer. Dus als je het nog niet gedaan hebt, ga zeker eens naar de website van Metropool, dat is metropool.com. En daar kan je dus veel meer te weten komen. En kan je dus een abonnementje nemen, een eenmalige editie kopen. Je kan ook naar de winkel gaan. Het is zeker een aanrader.
Ja, hou zeker je ogen open, want het is op heel veel verschillende plekken dat het ook te verkrijgen is. Ook zo in van die relay shops en zo. Dus allez, open je ogen als je een keer de trein moet nemen of zo. Waarschijnlijk gaat het daar wel te vinden zijn.
Voilà, ik geloof ook in een standaard boekhandel en zo. Ze zijn op veel plaatsen te vinden. Maar voor de meest correcte informatie, metropool.com. Goed, Nicky. Want dan is overgaan naar de orde van de dag vandaag. Nu, je weet dat ik u graag een keer met vragen bombardeer aan het begin van een aflevering. Oh, gewoon om een keer uw kennis af te toetsen. Nu, ik zal al zeggen, vandaag is geen spooky case. Er gaat zo goed als niets paranormaal zijn aan het verhaal dat ik u ga vertellen. Maar het is wel een cool mysterie dat mij al bijna heel mijn leven geboeid houdt. En ik denk heel veel mensen zijn erdoor geboeid. Maar ik ga eerst keer naar u kijken en u vragen. Je zit een blik van herkenning aan het geven.
Nee, ik zit hier gewoon van, oh my god, zo spannend.
Oké. Ik ga het u dus vragen, Nicky. De vraag die komt. Wat weet jij over Amelia Earhart?
Amelia Earhart was een pilote. Mm-hmm. Amerikaanse pilote. Denk wereldoorlog.
Ik weet niet of piloten een woord is. Ik denk dat het gewoon piloot is, nee?
Dat is een vrouwelijke piloot.
Ja, maar nog altijd een piloot, toch? Is piloten de vrouwelijke versie?
Ik weet niet. Anders is dat weer al de zoveelste flater dat ik in deze aflevering aan het begaan ben.
Ik ga het opzoeken en je mag het eens verder vertellen.
Maar ik moet zeggen dat ik er eigenlijk ook niet zoveel van weet. Buiten het feit dat haar vliegtuig eigenlijk plots spoorloos verdwenen is met haar erbij natuurlijk. Maar de periode, ik schat dat ongeveer rond Wereldoorlog 1 was. Ja, het zegt niets.
Ik ben aan het luisteren naar jou.
Maar ondertussen zie ik wel mooi op het scherm verschijnen dat ik gelijk had. Haha.
Zegt de Bing AI. Woorden.org zegt iets anders.
Maar het klinkt toch mooi, piloten?
Ja, ik ben nogal voor genderneutrale termen, ik. Maar goed, ja, piloot, het maakt nu niet uit. Amelia Earhart mocht inderdaad met een vliegtuig vliegen. Dat is het belangrijkste. Zijn er nog dingen dat je wilt toevoegen aan wat je weet over haar?
Ik dacht dat ik recent gelijk had zien verschijnen op het internet dat er mogelijk brokstukken waren gevonden die heel mogelijk van haar vliegtuig afkomstig zouden kunnen zijn.
Daar heb je inderdaad een heel goed punt. Dat is vrij recent nieuws geweest. Dat staat ook in mijn case. Er is een bedrijf dat sonarbeelden heeft kunnen maken die eruit zien als de vorm van haar vliegtuig, maar dat zit nog ver onder water en ze gaan dat dit jaar onderzoeken. Dat is waarmee dat ik de case ging afsluiten, eigenlijk. Maar je hebt dat volledig gelijk, Nicky.
Sorry.
Maar ik kan toch nog zeggen, zo, want je kent mij, ik ben heel autistisch in mijn script volgen. Dus, we gaan naar het jaar 1897. Je zal misschien al denken, dat is nog een beetje voor de Eerste Wereldoorlog. Dat klopt ook, maar dan is Amelia geboren. En ze is geboren in Atchison, Kansas. Ik weet niet of dat stadje u nog iets zegt.
Dat zegt mij iets, want we zijn er al een keer geweest, maar ik weet niet meer voor wat.
Ja, ik heb dan ook zelfs gezegd van dat is de geboortestad van Amelia ja. Earhart, maar dat is de plaats waar de Sally House ook stond.
Aha.
Dus we hebben al twee heel coole cases die plaatsvinden in Atchison, Kansas. Misschien moeten we daar vroeg of laat een keer naartoe gaan. Maar ik zal eens eerst een beetje vertellen wie Amelia was als persoon. Want ik vind dat haar verhaal zeker de moeite is om verteld te worden, maar haar volledige verhaal. Ze is meer dan enkel de verdwijning. Als kind was ze eigenlijk al heel avontuurs en rebels. Zo zou ze samen met haar nonkel ooit een rollercoaster gebouwd hebben uit houten paletten en zo, waar dat ze met een karretje durfde over te scheuren en daarbij vloog ze ook eventjes door de lucht alvorens dat ze zou crashen. Zou al een mogelijke voorbode worden voor haar later
Yikes.
Leven.
Maar
we beginnen goed. Nu, dat ze daar verwondingen en zo bij opliep, dat deerde haar niet. Ze was enkel zeer enthousiast over het feit dat ze gevlogen had. Dat was eigenlijk van kinds af aan al een grote passie voor haar, in de lucht hangen. Ze had ook een grootmoeder die van haar kleindochters verwachtte dat het keurige jonge dames waren, maar Amelia die ging daar altijd tegenin, die was heel rebels. Ze zou vaak over het hek klimmen om het avontuur op te zoeken en ja, het feit dat ze een meisje was in die tijd en de sociale verwachtingen die daaraan vasthangen, dat keerde haar eigenlijk totaal niet. Ze was er totaal niet mee bezig. Amelia, van kinds af aan eigenlijk deed zij wat dat zij wou. Ze was heel erg een kat qua karakter eigenlijk. Zo van, je mag mij zeggen wat je wilt, je mag mij oordelen, het maakt mij allemaal niet uit, ik doe wat ik wil. In een tijd waarin dat zeker niet altijd geapprecieerd werd voor vrouwen, maar ja, she didn't give a fuck. Amelia, haar ouders, die gaven haar wel de vrijheid om haarzelf te verkennen op wat voor manier dat ook moest. Die waren vrijdenkend voor die tijd, zal ik maar zeggen. Ze mocht haar eigen pad kiezen. Van haar vader kreeg ze voetballen en zelfs een geweer om mee op ratten te jagen, wat hij totaal niet aan een meisje ging geven in de late jaren 1800.
Nee, maar dat is wel een mooie win-win. Uw dochter is bezig en je bent af van uw rattenplaag.
Voilà. Toen ze 6 jaar oud was, zou ze het nieuws horen dat de gebroeders Wright er als eerste zijn ingeslaagd om op te stijgen met een vliegtuig. En terwijl dat ze opgroeide, was de suffragette-beweging van Susan B. Anthony ook bezig. Ik weet niet of je weet wat dat was.
Wel, ja, de vrouwenbeweging die ervoor streed om ja, de gelijkheid te krijgen en stemrecht te krijgen.
Ja, vooral dat stemrecht inderdaad. Dus dat was allemaal aan het gebeuren terwijl dat zij aan het opgroeien was. Mensen konden vliegen, vrouwen mochten stemmen, vrouwen hadden opeens een belangrijkere positie binnen de maatschappij.
Ja, dit is de golden age of man en niets kan ooit nog slecht lopen. Zeker niet binnen 15 jaar.
Ik vind het vooral grappig dat je het de golden age of man noemt.
Of mankind.
En toen Amelia 23 jaar was, kregen vrouwen in Amerika eindelijk het recht om te stemmen. Amelia zelf die zou allerlei jobs uitoefenen. Ze zou als verpleegster werken in de buurt van de luchthaven, onder andere, en daar zou ze ook opnieuw haar passie voor vliegen ontdekken. In Amerika zou ze de 16e vrouw zijn die ooit een pilootbrevet haalde. Of pilotenbrevet, dus.
Mm-hmm.
Ze zou een vliegtuig kopen en alle mogelijke jobs uitoefenen, zodat ze zich kon veroorloven om dat vliegtuig vol te tanken en vluchten te maken.
Dus, stel u voor, ik weet niet hoe oud dat is ondertussen wel, 23, hè?
Het zal zoiets geweest zijn,
amai.
Ja.
Stel u voor dat je op je 23ste al genoeg geld hebt om een fucking vliegtuig te kopen.
Maar ja, een vliegtuig kostte toen misschien $200 of zo. Dat was 2 maanden werken. Nu, ze zou dus zoveel mogelijk gaan vliegen in haar eigen vliegtuig. En na 2 jaar zou ze haar eerste record al verbreken. Waarbij ze in een Hummel jaren 20 vliegtuigje tot de maximale hoogte zou gaan, zo'n 4250 meter. En ja, dat was dus een nieuw record dat zij gezet had. En ook snelheidsrecords en andere hoogterecords zouden al heel snel sneuvelen. Ze zou ontdekken dat ze eigenlijk echt wel graag de thrills opzoekt van levensgevaarlijke toeren uit te halen met haar vliegtuig.
Stel je voor dat ze zo aan de basis ligt van echt zo van die zotte trucs. Zo van die loops en weet ik veel wat allemaal.
Ja, zo extreem.
Amelia did it.
Zo extreem is het niet, maar ze heeft wel heel veel zotte dingen verricht. Ze zou ook de eerste vrouw worden die ooit over de Atlantische Oceaan vloog. Nu, dat klinkt heel spectaculair, maar ik zal u ook zeggen, ze was de eerste vrouw, maar ze was passagier op dat moment. Een tijd later zou ze wel de tweede persoon ooit worden, dus niet enkel de tweede vrouw, maar de tweede persoon die ooit als piloot de Atlantische Oceaan overgaat. En daarbij ook de eerste vrouw, die ooit een solovlucht deed. Dus. De eerste persoon was Charles Lindbergh, ook een heel bekende piloot uit die tijd, en daarbij zat Amelia als passagier. Eigenlijk wou zij de piloot zijn, maar Charles Lindbergh was gewoon zoveel beroemder dan dat zij was. En was een man natuurlijk, en hij kreeg het privilege om dat te doen. Amelia mag er gewoon naast zitten. En dan heeft ze gezegd, fuck you, ik had het ook nog een keer zelf doen.
Uiteraard. Maar ergens wel een beetje verbazend. Allee, dat lijkt zo raar dat dat nog maar de eerste twee mensen waren dat een solo-vlucht daarover gedaan hebben.
Ja, ik weet ook niet hoe dat komt, maar dat is natuurlijk een serieuze afstand. En een sportvliegtuig, zoals dat wij het kennen, werd meestal niet gebruikt voor zo'n enorme afstanden. Hè? Dus ik denk dat Lindbergh gewoon de eerste was die het aandurfde om dat te doen.
Ja, inderdaad. Ik weet ook niet of dat gelijk zo massatoerisme in een vliegtuig, dat in die tijd al zo echt een ding was ook.
Dat begon op te komen, geloof ik, rond die tijd. Later nog meer daarover. Maar ik weet niet... Ja, ik weet niet of dat er al echt vluchten over de Atlantische Oceaan waren in passagiersvliegtuigen. Dat is me nu onduidelijk. Ik heb niet heel de geschiedenis van luchtvaart opgezocht voor deze case. Oh ja, altijd above and beyond in een grafspraak. Nu, na enkele jaren een naam voor zichzelf maken, kon ze van vliegen haar beroep maken. Ze zou ook de eerste president worden van de Vereniging voor Vrouwelijke Piloten, of pilotes.
Waarvan dat zij de eerste, stel voor dat zij zo het enige lid was.
Maar nee, toen ze haar pilootbrevet haalde, was ze de 16e vrouw in Amerika al. Dus er waren er al zeker 15 voor haar. Maar dus die Vereniging voor Vrouwelijke Piloten, die heette de 99's.
En zij 99!
En zij was de eerste president ervan. Nu, naast piloot en avonturier was ze ook nog een keer auteur van enkele bestsellers. Ze had haar eigen bagagemerk voor vliegtuigbagage. Dus passagiervluchten waren al een ding. En ze had ook een eigen kledinglijn die afweek van de maatschappelijke normen voor vrouwenkledij. Ik heb hier zelfs nog een foto gevonden van zij die poseert in een kleed dat ze zelf ontworpen heeft.
Wauw.
Vind je het mooi?
Ja, eigenlijk wel. En ook, het is eigenlijk ook een beetje de dream, hè, want... Ik weet dat er heel veel vrouwen in mijn naaste omgeving zijn dan ook echt zo'n beetje een hyperfocus hebben, maar zo op echt heel veel van die verschillende dingen. Zo moesten ze kunnen. Ze zouden zo een boekenwinkel starten waar dan ze koffie kunnen geven en ook een kledinglijn hebben en ook een tasjes met macramé maken en weet ik veel wat. Zo, moesten we daar ons geld kunnen aan verdienen?
Ja,
that would be the dream.
Nee, ik dacht dat je ging zeggen dat heel veel vrouwen in jouw omgeving ook al heel hun leven aan het zoeken zijn naar Amelia Earhart. Dat zo jullie versie van de Roman Empire is. Nu, dat zijn natuurlijk allemaal heel mooie verwezenlijkingen, maar we moeten ook in ons achterhoofd houden, dit was in een tijd dat de meeste vrouwen nog niet met een auto reden. Hè? Zij was een van de weinige pioniers eigenlijk in heel dat gebeuren in Amerika die echt kon aantonen van ja, maar wij als vrouwen kunnen veel meer dan hetgene dat ons gehunt wordt in de maatschappij. En ook dat vrouw zijn wist ze eigenlijk heel goed uit te spelen, want ze keerde niet zozeer om zich fatsoenlijk te gedragen en zo, ze deed altijd haar hoesting. Maar in de media wist ze echt wel heel goed een persona neer te zetten. Daarin zou ze zich net wel meer ingetomen houden, terwijl dat zijn privé wel een heel uitgesproken mening had over allerlei maatschappelijke issues. Haar publieke persona was heel zorgvuldig gecalculeerd voor haar. Ze was altijd heel goed last te zien en ze had altijd een heel warrig harig kapsel. Wat dat ze ook altijd zo nog een keer extra warrig ging leggen vlak voordat er foto's genomen werden. Ze had ook altijd een make-up doosje bij zich om zichzelf op te maken. Straks komt er nog een stuk in het verhaal. Ik kan dat nog niet vertellen, maar dat make-up doosje wordt ook nog belangrijk. Ze zou zelfs trouwen op haar eigen manier. Nu, je hebt zo de vaste geloften die bij een trouw altijd worden voorgelezen binnen bepaalde kerken in Amerika, waarin dat er zo dingen staan als trouw zijn en gehoorzaamheid en zo. Ze heeft dat laten schrappen uit de geloften op haar trouw.
Nice.
Ze zou niet moeten beloven dat ze trouw ging zijn, ze zou niet moeten beloven dat ze gehoorzaam ging zijn. En ze liet zelfs een clausule opmaken dat ze na een jaar weg mocht uit het huwelijk als ze niet gelukkig was.
Yes, girl!
Zowel privé als professioneel zou ze nooit toegeven aan normen die haar zouden inperken omdat ze een vrouw was. Wat dat heel sterk was wel voor die tijd. Ja, want dat was echt wel de verwachting die gesteld werd van iedereen. Hè. Als vrouw moest je binnen dit kader lopen en als ze daarvan afweek, dan was het een outcast. Nu, haar beroemdheid zou ook heel veel deuren openen voor haar. Zo was ze zelfs heel close met de toenmalige First Lady Eleanor Roosevelt. En ja, Amelia zelf die genoot ook enorm van alle aandacht. Ze wou het symbool zijn waar vrouwen toe in staat waren. Ze wou dat mensen opkeken naar haar, ze wou tonen wij kunnen meer. Het was niet dat ze zo echt in een protestbeweging zat of zo, maar ze was eigenlijk wel een boegbeeld voor vrouwen voor de vrouwenbewegingen die bestonden in Amerika op dat moment. Toen ze eind de 30 was, besloot ze om haar grootste stunt ooit uit te halen. Ze zou de wereld proberen rond te vliegen. Er was al rond de wereld gevlogen, maar dat was vlak rond het noordelijke halfrond, waardoor de afstand zo'n 24.000 kilometer bedroeg. Amelia die ging voor een echte tocht rond de wereld, echt de evenaar rond. En dat zou een afstand zijn van 43.000 kilometer. Een uitdaging als deze had nog nooit iemand ondergaan.
Ja, mooi.
Geen man, geen vrouw, niemand. Amelia zou de eerste zijn die dit doet.
Dat is bijna dubbele ook.
In maart van 1937, wat dat zo'n losse 25 jaar na de Titanic is, Nikki, ging ze vanuit California in haar Lockheed Electra 10E vliegtuig opstijgen. Dat was een vliegtuig dat ze speciaal voor deze reis heeft laten samenstellen en aanpassen. Er zijn beelden van haar opstijging nog, als ook beelden die in de lucht genomen waren, die uit de lucht genomen zijn vanuit een ander vliegtuig. Deze reis werd wereldwijd gerapporteerd en op de voet gevolgd door de media. Natuurlijk zou ze dat niet in één keer doen. 43.000 kilometer in één keer is niet haalbaar. Dat was met tussenstops.
Ja.
Dus er was een vaste route uitgestippeld, waarbij ze x aantal stops zou maken rond de wereld, maar wel heel de wereld zou rondvliegen.
Tuurlijk, er moet af en toe een keer getankt worden nu, oké.
Voilà, en ik denk dat af en toe ook gewoon een keer je benen wil strekken.
Voilà, zeker. En ook je armen, want heb je die foto al een keer bekeken dat je er had bijgezet?
Yep.
Die foto is echt hilarisch. Sorry, het is echt gelijk dat haar armen 5 meter lang zijn en gewoon mergen met die propellers.
Ja, wel, misschien moet ik dat erbij zeggen. Het is een vliegtuig met een propeller aan elke kant en we zien een foto van Amelia die propellers in haar handen heeft, waardoor ze inderdaad armen van 5 meter lijkt te hebben. Dus ja, al haar tussenstops die waren gepland, ze kende haar koers en ze werd bijgestaan door navigators Fred Noonan en Harry Manning. Als ook nog een technisch adviseur Paul Mans. Na 16 uur vliegen zou ze landen in Honolulu, wat haar eerste tussenstop was, exact zoals gepland. Nu, wanneer ze daar wil opstijgen voor haar volgende etappe, loopt het echter mis. Haar vliegtuig crasht en loopt zware schade op. En het zou 3 maanden duren voordat vliegtuig hersteld was en ze terug kon opstijgen. Harry Manning, die de enige aan boord was, die weet hoe haar nieuwe moderne radio werkt, die moet afhaken. Ja, dat is wel een belangrijk detail in heel dit verhaal. Er was gloednieuwe radioapparatuur, dat was spiksplinternieuwe technologie, state of the art. Maar bijna niemand kon daarmee werken. Dat had ze op haar vliegtuig en zat één mens mee die ermee kon werken en die val ziek. Wat later uiteraard nog voor problemen zou zorgen. Op 20 mei 1937 kan ze eindelijk opnieuw opstijgen. Maar tegen dan lag de wind heel anders dan hoe het gepland was voor haar originele koers. Waardoor ze haar tocht rond de wereld in de andere richting moest verder zetten. In plaats van naar het westen moest ze dus naar het oosten vliegen nu, wat heel haar route zou omdraaien. Daardoor zou het moeilijkste stuk van haar tocht, een stuk over de wijde open oceaan, op zoektocht naar een klein eilandje, zou dan nu haar laatste stop zijn, terwijl dat dan normaal gezien een van de eerste stops ging zijn. Dus dat was sowieso het meest uitdagende stuk. Dat eiland ging heel moeilijk te vinden zijn. Zeker ja, de dag van vandaag is navigatietechnologie veel beter. Kan je op veel manieren opvolgen waar je zit met je vliegtuig. In die tijd was dat niet, hè. Ze had een menselijke navigator bij zich die aan de hand van de stand van de zon, de stand van de sterren, 's nachts moest bepalen waar dat ze waren. En op zijn meest kon die zo uitmaken van, ah ja, we zitten op die lijn en op die lijn, maar waar exact was nog altijd een heel moeilijk gegeven. En zaken als bewolking kon het al nog moeilijker maken. Dus dat was sowieso het meest uitdagende stuk. Hun reis zou meer dan 25 tussenstops bevatten, maar dat was de lastigste. Via telegrammen communiceerde ze met de pers en haar familie. En daarin schreef ze soms over personeelsproblemen. Velen interpreteren dat als Fred Noonan, die ervoor gekend stond dat hij wel een drankprobleem had en dat hij dat waarschijnlijk ook niet ging laten aan boord van een vliegtuig. Nu, je moet je maar indenken, je zit daar uren in een kleine cabine met maar één persoon of twee personen naast u en je ruikt constant die alcohol, één die heel de tijd aan het drinken is naast u, die ook nog een keer verantwoordelijk is om je route uit te pluizen, dat is niet ideaal. En ook hadden ze vaak problemen met het weer en hun vliegtuig naar het einde van de reis toe. Maar ze waren zo dicht bij hun doelwit dat ze niet zomaar konden opgeven. Fred Noonan die bleef als enige navigator over, ook de andere moest afhaken. Nu, ik heb het al gezegd, vandaag gebeurt dat via satellieten en zo. In die tijd had Fred Noonan wel een heel belangrijke rol. Zonder hem kon Amelia eigenlijk niet weten waar ze zich bevond. Nu, de nacht dat Amelia zou verdwijnen, zou het ook enorm bewolkt zijn. Waardoor de sterren niet te zien waren en dat Fred Noonan dus ook weer moeite had om een plaats te bepalen waar ze zich bevonden. Overdag kan hij zich behelpen aan de zon, maar dat zorgt ervoor dat hij enkel zijn lengtegraad kent en niet zijn breedtegraad. Ze weten dus wel dat ze de juiste richting uitgaan om een landingsplaats te vinden, maar ze weten niet waar in het gebied dat de landingsplaats zich bevindt.
Dan vermoed ik dat dat vliegtuigje ook niet zo hoog kon gaan. Want allee ja, nu tegenwoordig kun je perfect boven de wolken vliegen en zie je uiteraard wel de sterren. Mm-hmm. Natuurlijk.
Nu, ik ben zelf geen piloot, dus ik weet ook niet, als het extreem bewolkt zit, kun je misschien ook niet te hoog gaan of ja. Zo. Of is er misschien een reden qua veiligheid of zo dat ze dat niet gedaan hebben? Misschien ligt de winddruk daar ook anders voor zo'n klein vliegtuigje. Allee, dat is ook maar ik die er naar aan het hokken ben. Hè.
Misschien turbulentie en zo.
Nu, hoe dan ook, het was extreem bewolkt en zij moesten zien om een schip van de kustmacht te vinden. Ergens in de oceaan. Dus ze konden misschien ook niet boven de wolken vliegen omdat ze zo hun bestemming niet zouden zien. Maar dus, we zijn 2 juli 1937 en het kustwachtschip Itasca ligt geankerd in de buurt van Howland Island. Dat is een zeer klein eilandje in de Stille Oceaan, ergens tussen Nieuw-Guinea en Hawaii. Het schip ligt er om Amelia Earhart te verwelkomen, die intussen al meer dan half de wereld heeft rondgevlogen. Op het eiland is een speciale landingsbaan aangelegd speciaal voor haar. Het is dus bewolkt en mariniers met verrekijkers die staan naar de lucht te kijken en verwachten elk moment een van de beroemdste mensen ter wereld te mogen ontvangen en te begeleiden naar hun schip. Maar Amelia komt dus niet opdagen. Doorheen de nacht zou ze hier en daar korte radioberichten kunnen uitsturen. Het schip, de Itasca, die reageert, maar geen enkele keer leek ze te erkennen dat ze hun berichten kreeg. Opnieuw kan dat probleem geweest zijn met hun radiotechnologie. Dat ze wel vonden hoe dat ze een bericht moesten versturen, maar dat ze niet vonden hoe dat ze een bericht moesten ontvangen. Op het schip was de spanning te snijden natuurlijk. Amelia die moest in de buurt zijn, maar ze konden niet communiceren. Rond 7.42 uur 's morgens kregen ze een bericht van haar. We must be on you, but we cannot see you. Gas is running low. Been unable to reach you by radio. We are flying at 1,000 feet. Dus Amelia is ervan overtuigd dat ze vlak boven hen moet zitten ergens, maar ze kan hen dus maar niet zien. Het signaal is zelfs zodanig sterk dat de communicatieofficieren die aan de radio zitten, dat die naar buiten lopen in volle overtuiging dat Amelia vlak boven hen moet zitten. Er gaat echter nog een uur voorbij en de lucht blijft leeg. Om 8.43 uur krijgen ze nog een bericht. Amelia heeft erin coördinaten door en nogmaals benadrukt ze dat ze haar niet kan horen. Ze stelt voor om een ander kanaal te proberen en het laatste wat ze haar nog horen zeggen was gewoon het woord wait. En dan volgde er stilte. Nu, dat geeft eigenlijk al een beetje kippenvel. Gewoon wait, alsof dat er iets gebeurd is daar en vanaf daar verbreekt alle contact. Nu, Itasca die wacht op de landing van Amelia, maar hoe meer tijd verstrijkt, hoe meer hun schrik bevestigd wordt. Amelia die is niet waar ze hoort te zijn. De bedoeling was dat ze via hun moderne radioapparatuur een richting konden krijgen naar de boot, maar zowel Amelia als Fred Noonan hebben dus geen ervaring met dat toestel en ze kunnen het niet voldoende bedienen. Zonder Harry Manning zitten ze dus in de problemen. Rond 1 uur in de namiddag wordt er algemeen alarm geslaan. Amelia die zal wellicht ergens gecrashed zijn in de oceaan op een onbekende locatie. En daarbij start de grootste zoektocht in de geschiedenis van de Amerikaanse marine. De zoekactie die zou 17 dagen duren en zou maar liefst $4 miljoen kosten. Op basis van hun radiosignalen gelooft men dat Amelia 2 richtingen geprobeerd heeft bij gebrek aan een lengtegraad. noordwesten en zuidoosten. Als je de noordwestelijke lijn volgt, dan is er enkel een grote leegte tot aan Siberië, dus dat was niet de beste optie. Maar als je het zuidoosten zou volgen, wat wellicht gebeurd is, dan vind je daar een klein eilandje. Een eilandje dat vandaag gekend staat als Nikku Maroro. En dat is eigenlijk een atol met een heel wijd strand, wat geschikt zou zijn om te landen.
Dat is de eerste keer dat ik het woord atol hoor, buiten de zoveelste kruiswoordraadselpuzzel dat ik zit in te vullen.
Is dat?
Dat is zo'n woord dat altijd daarin terugkeert. Ik heb dat nog nooit gewoonlijk gehoord in die conversatie of zo.
Ja,
oh, wat een mooie atol.
Maar ik ken het eigenlijk enkel vanuit een videospel waarin dat er een eiland de naam Ape Atoll gekregen heeft. Dus ik kende het wel al, maar het is ook de eerste keer dat ik het buiten dat videospel hoor. Of buiten een kruiswoordraadsel, inderdaad. Maar goed, ja, Nikku Maroro dus. Een eilandje dat geschikt zou zijn om te landen als je het zou vinden. Nu, intussen zijn we dus al meer dan 80 jaar verder sinds dat allemaal gebeurd is en we weten nog altijd niet wat er die dag gebeurd is met Amelia Earhart. En met Fred Noonan, for that matter. Er zijn door de jaren heen heel veel theorieën naar boven gekomen, als ook verschillende expedities om haar lot te helpen bepalen, maar allen kwamen met lege handen naar huis. Toch waren er enkele aanwijzingen. Op 2 juli 1937, slechts uren na haar verdwijning, werden er vreemde radiosignalen opgevangen vanuit de oceaan. Signalen die enkel van Amelia konden komen. Want Amelia die maakte enkel gebruik van vaste radiokanalen en niemand anders in het Pacifisch gebied had toestemming om die kanalen te gebruiken. Die waren specifiek voor haar voorzien voor haar tocht rond de wereld. Dus niemand anders ging zomaar op dat kanaal intunen. Toch volgens de theorie. Ik weet niet, als iemand die dat niet weet, toevallig op dat kanaal kan terechtkomen of dat dat op een of andere manier beschermd is of zo. Ik weet niet genoeg over radio. Maar online las ik toch, niemand anders mocht die kanalen gebruiken. In die periode was het luchtvaartmaatschappijbedrijf Pan Am net begonnen met passagiersvluchten in dit gebied, waarbij dat ze ook enkele radiotorens hadden om vliegtuigen te hetsen. Die torens die waren sinds de verdwijning van Amelia allemaal aan het meeluisteren op haar kanalen. En sommigen vingen zelfs een signaal op. Ze kon onmogelijk nog in de lucht hangen, de kerosine moest al op zijn, dus het signaal moest van op land komen, dat kon niet anders. Als ze lijnen trekken van waar de signalen allemaal opgepikt worden en die doortrekken totdat ze kruisen, dan komen ze uit in het gebied van het toenmalige Gardner Island, vandaag bekend als Nikku Maroro. Dat is het eiland waar ik het net over had. Er zou zelfs een piloot overvliegen en foto's nemen en die zou opmerken dat er misschien recent wel iemand op dat eiland was, maar ziet geen sporen van een vliegtuig. Nu, dat was tijdens hoogtij en het kan mogelijk zijn dat vliegtuig op de rand van dat atol geparkeerd stond en in hoogtij gewoon de oceaan ingesleurd is. Althans, dat is een theorie. Ook helemaal terug in Amerika werden signalen opgepikt. Bijvoorbeeld door Betty Klenk. Dat was toen een 15-jarig meisje en Betty hield zich graag bezig met zendapparatuur en die maakte notities van wat ze allemaal kon oppikken. En plots zou ze in diezelfde periode een vrouwenstem horen. This is Amelia Earhart. Please help me, water is high. Dit is Amelia Earhart, help mij, het water staat hoog. Ze hoort de naam Howland en beschrijvingen van een gewonde man. Betty hoort dat de man ergens naar buiten wil geraken en dat de vrouw hem tracht te kalmeren. En ze hoort ook iets over New York City. Nu, op het eiland Nikku Maroro lag sinds 8 jaar voor de verdwijning van Amelia een scheepswrak, de Norwich City. Het kan zijn dat Amelia gewoon haar omgeving aan het beschrijven was, dat ze Norwich City kon lezen en dat Betty dat verstaan heeft als New York City.
Ja.
Naast Betty zouden er nog 57 andere mensen zijn die meldingen maken van soortgelijke radiosignalen die binnenkomen op hun zendapparatuur. En die zouden dat melden bij de politie of bij de kranten. Onderzoekers hebben de tijdstippen van die berichten vergeleken met het tij van het eiland en allen werden gedaan toen het app was. Het enige moment waarop Amelia wellicht haar vliegtuig in hang kreeg om een radio te bedienen.
Oh my god, maar waarom was dat dan zo moeilijk om de keer gelijk een ander fucking legervliegtuig of weet ik veel wat naar dat eiland te sturen en gewoon een keer op verkenning te gaan?
Nou ja, er is dus wel iemand overgevlogen, maar die heeft dus niets gezien. Nu, blijft de vraag natuurlijk, waar was Amelia? Als ze gecrashed is of ergens is kunnen landen, is de kans niet onrealistisch dat er ergens nog sporen zouden nablijven van haar. En ik heb een documentaire gezien waarin Bob Ballard van National Geographic op expeditie ging om haar te zoeken. Nu, Bob Ballard, ik weet niet of dat die naam u iets zegt, nee. Maar dat is ook de man die het wrak van de Titanic gevonden heeft. Nou, echt waar. Ik steek dat er niet in om je te pesten, Nicky.
It's all connected. Ik had nooit gedacht dat Titanic de rode draad van grafspraak ging worden, but here we are.
Het wordt zelfs nog een beetje ironisch, want hij zou ook een heel bekende verloren gegaane duikboot gevonden hebben. Sorry, ik vind het ironisch dat ik dat in dezelfde zin van de Titanic nu aan het zeggen ben. Hij was ervan overtuigd dat de restanten van Amelia haar vliegtuig ergens op de bodem van de oceaan zouden liggen. En hij dacht zelfs ongeveer te weten waar. Met een team oceanografen, bouwkundigen, geologen en archeologen ging hij naar het punt van de oceaan waar hij dacht dat ze kon geland of gekruist zijn. Hun theorie was dat Amelia geland was op Nikumaroro. En ja, dat is natuurlijk slechts één mogelijke theorie. Maar er zijn er ook die beweren dat ze gevangen genomen is door een vijandige natie. Anderen denken dat ze omgedraaid is en ergens heel anders gekruist is, wat natuurlijk ook wel kan. En de officiële verklaring van het Amerikaanse leger is dat ze gekruist en gezonken is. Maar Bob Ballard is ervan overtuigd, zij is kunnen landen op Nikumaroro.
We weten allemaal dat er maar één mogelijkheid is. Ze is gewoon terechtgekomen op dat eiland van Lost.
Dat kan ook. Ja, dat is echt nog een goede theorie. Nu, ik heb nog een andere theorie online gevonden die... In de eerste instantie geloofde ik hem niet. En dat was dat Amelia eigenlijk... Dat haar vlucht rond de wereld, dat eigenlijk een soort dekmantel was, maar dat ze eigenlijk een spionagemissie had.
Ooh.
En dat ze ergens in die spionagemissie gevangen genomen is geweest door een vijandige natie zoals Japan. En dat ze door hen uiteindelijk gedood is of dat ze de rest van haar leven in de Japanse gevangenis heeft moeten slijten.
Och.
Nu, in de eerste instantie geloofde ik dat natuurlijk niet. Maar als je bepaalde zaken bekijkt, dan krijg je toch wel een beetje geloofwaardigheid. Punt 1 daarbij is, ze was heel goed bevriend met presidentieel koppel. Eleanor en Ted Roosevelt waren goede vrienden van Amelia, die was haar kind aan huis. Die zouden haar mogelijk wel kunnen overtuigen om ergens een missie te doen waarbij dat ze foto's gaan nemen van Japanse vliegtuigen of Japanse boten of whatever. Nu, punt 2. De radiosignaal die in Amerika worden opgepikt. Amerika was heel ver van Nikumaroro eiland. Van het gebied waar de Amelia zou verloren gaan zijn. Het is heel moeilijk om radiosignalen zo ver duidelijk nog tot in Amerika te krijgen. Dus een deel van die spiontheorie is dat die radiosignalen vooraf zijn opgenomen en dan uitgezonden zijn geweest, zodat mensen dat zouden oppikken, zodat de zoekactie langer zou blijven doorgaan. Maar dat Amelia intussen eigenlijk al ergens in Japan geland was en foto's aan het nemen was.
My god. Oh, nee.
Dat is dus een theorie, maar natuurlijk, we weten geen conclusief antwoord wat er met haar gebeurd is.
Ja, tuurlijk moet er complottheorie aan vasthangen, hè?
Nu, we gaan nog eventjes terug naar Nikumaroro. In 1940 had Groot-Brittannië, hoe kan het ook anders, geprobeerd om daar een kolonie te starten. kolonisten die hadden toen botten en een vrouwenschoen gevonden. En er werd toen ook al meteen gedacht dat dit mogelijk de botten van Amelia Earhart konden zijn. In totaal werden er 13 botten gevonden. De botten die worden verscheept naar Fiji, waar een arts ze analyseert en die zegt van nee, dat zijn botten van een man, dat kan niet van Amelia zijn. De botten die worden in een doos gestoken, ergens in een magazijn gezet en die raken verloren.
Mm-hmm.
Want natuurlijk raken die verloren.
Tuurlijk.
Nu, in de documentaire die ik bekeken heb, die heet Expedition Amelia, daarin zien we echter hoe enkele archeologen van National Geographic naar die stockageplaats gaan, heel Raiders of the Lost Ark, alle dozen daar aan het uithalen zijn, en die gaan op zoek naar die botten. En in de allerlaatste doos die ze opentrekken, dat is waarschijnlijk ook een beetje voor de show, ze effectief die botten terug. Nu, waarom lijkt dat de moeite? Na de beschrijving van die botten te lezen, waren experts er eigenlijk van overtuigd dat de arts die ze origineel onderzocht heeft, dat hij een fout gemaakt heeft. Dat hij een verkeerde meettechniek gebruikte, waardoor dat zijn inschatting dat om mannelijke botten hing, wellicht verkeerd was.
Oh my god, hij had zijn latje gewoon verkeerd vast. Dat hij zo'n centimeter in plaats van inch was dat.
Het kan zoiets geweest zijn, ja.
Of hij zat mee in het spionagecomplot.
Dus die botten die waren op dat moment nog missing, maar De afmetingen die de arts had neergeschreven, die waren er wel nog. En door die in moderne analysesoftware in te geven, blijkt dat de botten wellicht toebehoren aan een vrouw van relatief dezelfde lengte als Amelia Earhart. Maar, moet ook wel gezegd zijn, het eiland Nikumaroro had een vrij gewelddadige geschiedenis, waardoor dat er ook wel heel veel botten waren opgeslaan op diezelfde plaats. Dus dat verklaart wel waarom ze zo moeilijk terug te vinden waren. Dus als ze die schedel zouden vinden, die ook tussen de botten zat, dan zou het relatief makkelijk kunnen zijn om Amelia te identificeren. Want Amelia had een heel uitgesproken diastema, wat een spleetje is tussen de voorste tanden, dat heel duidelijk zou moeten te zien zijn aan haar schedel. En ze had ook enkele sinusoperaties ondergaan in haar leven, en ook die zouden sporen moeten nagelaten hebben. Dus er waren zeker wel bepaalde kenmerken aan haar schedel die alle twijfel zouden kunnen wegnemen. De botten die worden effectief gevonden, onder andere ook stukken van de schedel, die wellicht dezelfde schedel is die op Nikumaroro gevonden werd. En ze trachten daarvan een reconstructie te maken, maar ze doen ook aan superimpositie, waarbij dat ze de scan van de schedel vergelijken met Amelia's gezicht. In beide gevallen zijn er verschillende aspecten die perfect overeenkomen, die echt wel zou kunnen bevestigen van dat zou Amelia kunnen zijn. Maar ook in beide gevallen zijn er aspecten die dan niet overeenkomen, die dan toch weer een beetje twijfel zijn. Het is nog altijd geen exacte wetenschap. Een superimpositie is echt gewoon ja, dat die schedel werd nagemaakt digitaal aan de hand van de botten die ze hadden. En dat werd naast haar gezicht gezet en die software maakte intussen ook een inschatting van hoe zou de schedel van zo'n gezicht eruit zien.
Ja.
Dus sommige aspecten komen heel goed overeen, andere dat weer niet. Ze doen ook nog een poging om DNA uit die schedel te halen en die met Amelia's familie te vergelijken. En ze kunnen belangrijke DNA-markers wel identificeren, maar veel van de botten zijn niet meer te analyseren. Daardoor kunnen ze onmogelijk met 100% zekerheid zeggen dat het haar schedel is. Ze kunnen wel sommige parallellen trekken met het DNA van haar nabestaanden, maar dat zijn niet voldoende markers om echt uit te sluiten dat zeker familie van hen moet geweest zijn.
Misschien zijn ze op dat moment ook gewoon zodanig aan het wishful thinken dat ze denken van ja, we hebben hier mogelijk de schedel en dat voor heel veel tunnelvisie begint te zorgen ook.
Voilà. Nu, op het eiland zelf wordt er ook nog verder gezocht met speurhonden, want er waren tenslotte maar 13 botten gevonden. Wie weet waren er nog. De honden focussen zich allemaal op dezelfde plaats, onder een boom, en dat voldoet aan de beschrijving van waar dat die botten origineel gevonden zijn, al die jaren geleden. Er is daar dus zeker iemand gestorven onder die boom, maar opgravingen die brengen niets op. Nu, het eiland Nikumaroro is onbewoond door mensen, maar er zit daar wel een heel specifieke soort van krab, de kokoskrab. Ik heb daar een foto van.
Ja. Scroll maar door.
Dat is een grote, dikke krab die in staat is om vogels en andere kleine dieren te doden. En ja, Nicky, je ziet hem hier, die is gigantisch.
Ik zie hem niet, want mijn vingers zitten er alweer voor.
Maar je mag hem toch een keer beschrijven.
Oh my god, ik heb het gevoel dat hij op mij zit. Ja, hij is zeker al even groot als zo'n een buitenvuilbak, wat al minstens een meter is.
Ja, zeg, een krab van zeker een meter in lengte. Oei, Nicky, Nicky is er niet goed van. De foto zal op de website staan voor wie een even groot trauma wil ondergaan als dat Nicky nu aan het doen.
Ik heb overal kriebels.
Maar dus, die krabben, dat zijn aaseters en die kunnen een karkas volledig leegvreten.
En die, I bet they can.
Die leven in holen onder de grond en botten van hun prooi zouden ze ook meesleuren in die holen. Dus het is mogelijk dat Amelia haar karkas is opgegeten door die krabben. De krab komt niet meer terug. Tijdens onderzoek vinden ze verschillende zaken. Ze vinden onder andere ook een ritssluiting op dat eiland, die gemaakt is tussen 1933 en 1936, de juiste periode. En ze vinden een klein glazen make-up doosje, waar ooit een sproetencrème in zat. Nu, Amelia had heel veel sproetjes in haar gezicht en had ook altijd make-up bij zich. Dat was een van haar bekendste features natuurlijk, die spruiten. En ja, de restanten van een make-up doosje. Ja, Amelia had dus altijd make-up bij zich. En zelfs na die keer dat ze in Honolulu gecrashed zijn, komt er natuurlijk pers op hen afgelopen om foto's te nemen van dat incident. En het eerste wat Amelia deed, zelfs nog voor ze uit haar vliegtuig zou stappen, was onmiddellijk haar make-up doosje pakken, haar gezicht insmeren, zodat ze goed gepoederd was voor op de foto's. Ze was heel begaan met haar uiterlijk en ze had altijd een gelijkaardig make-up doosje als hetgene dat op dat eiland gevonden werd bij zich. Er is geen bewijs dat die items van Amelia waren natuurlijk, maar het zijn heel sterke aanwijzingen. Er moet dus zeker een Amerikaanse vrouw in diezelfde tijdsperiode op dat eiland geweest zijn, dat staat vast. Op 13 oktober 1937 werd er ook een foto genomen van het eiland en het scheepswrak. Enkele maanden na de verdwijning van Amelia. Het schip is zeer duidelijk te zien, maar pas 60 jaar nadat die foto genomen werd, werd die nog een keer geanalyseerd en bleek dat er toch nog iets lijkt uit te steken op het wateroppervlak. Hier zie je de originele foto al, Nikki. Ik weet niet of dat jij gemakkelijk iets kan onderscheiden op het wateroppervlak.
De linkerkant van de foto?
Ja. Ja, dat
ben
klopt.
Ben ik juist?
Ja, ik heb hier nog een keer ingezoomd erop. Je ziet daar inderdaad iets uitsteken. Ik weet dat het heel vaag is, maar zou je iets kunnen beschrijven daaruit?
Moeilijk. Mm-hmm. Echt heel moeilijk. Ik kan er niet echt een vorm uit onderscheiden. Het is... Nee.
Ja, het is moeilijk, maar er zijn mensen die denken dat dit mogelijk een deel van Amelia haar landingsgestel kan zijn.
Ja, possible.
Er is dus effectief een analyse gebeurd van de grootte van dat uitsteeksel en onderzoekers concluderen dat dat wellicht wel dat landingsgestel zou kunnen zijn. Het lijkt ongeveer de vorm en de grootte te hebben van een Lockheed Electra's landingwielen. En in de landing in Honolulu was de rechterkant van dat landingsgestel ook al een keer losgekomen, wat hier mogelijk dus opnieuw zou kunnen gebeurd zijn. Dat zou kunnen verklaren waarom dat een deel van het landingsgestel in het water ligt te drijven en dat de rest van het vliegtuig misschien ergens anders is weggespoeld. Tijdens het recente onderzoek voor Expedition Amelia werd er ook nog een keer grondig gezocht naar dat voorwerp. Echt heel die bodem is gescand geweest en ze hebben met verschillende onderwaterdrones en zo en camera's van alles geprobeerd, maar ze hebben nergens een spoor teruggevonden van een landingsgestel. Er werd er wel een stuk aluminium gevonden dat lijkt op het omhulsel van een vliegtuig. Het was het juiste soort aluminium met dezelfde grootte van gaten die je zou verwachten in Lockheed Electra. Maar het probleem is dat ze niet overeenkomen met platen op bestaande Lockheed Electras, die haten. Maar ook daar is er een theorie voor. Toen Amelia landde in Miami tijdens haar reis rond de wereld, was ze vrij hard neergekomen en was er een raam gebroken dat verwijderd werd en vervangen is geweest met een aluminiumplaat. Dus dat zou een andere structuur van haten hebben dan de gewone aluminiumplaten van haar vliegtuig. Een theorie is dat wanneer dat ze gecrashed zijn op Nico Maroro, dat ze te weinig zuurstof hadden in dat vliegtuig en dat ze die pas aangevezen aluminiumplaat eruit gestampt hebben zodat er een beetje meer luchtcirculatie zou zijn. En dat ze intussen ook via hun radio proberen te communiceren op het eiland. En dat dat stuk dus mogelijk als enige die is meegezogen in de oceaan en is overgebleven. Nu, er wordt al zeker 30 jaar onderzoek gedaan naar Nico Maroro, maar tot op heden zijn er enkel aanwijzingen gevonden en geen sluitend bewijs. Ook Bob Ballard, die zou enkele weken zowel de oceaanbodem als de omranding van het eiland scannen en onderzoeken en er komen enkele veelbelovende aanwijzingen naar boven, maar niets dat tot sluitend bewijs leidt. Ondanks gebruik van cutting-edge technologie die veel meer in beeld kan brengen dan ooit tevoren, is er niets dat definitief kan aantonen dat Amelia daar ooit geweest is. Ze geloven echter nog steeds dat de kans bestaat dat Amelia is kunnen landen en haar laatste dagen op dat eiland heeft doorgebracht. Dat haar vliegtuig op de rand van dat strand zou geparkeerd gestaan hebben en dat de oceaan ingesleurd is geweest door het tij. En ja, haar laatste poging tot radiocontact, dat die ook van op dat eiland zullen gebeurd zijn, maar dat die te vergeefs waren. Door de jaren heen waren er enorm veel theorieën. Volgens sommigen is ze simpelweg gestorven, anderen zeggen dat ze gevangen is genomen en er wordt ook wel een keer beweerd dat ze veilig en wel aan land geraakt is en een andere identiteit heeft aangenomen om weg te geraken uit de spotlight. Het lijkt echter een groot mysterie te blijven wat er nu exact gebeurd is met Amelia Earhart. Maar nu en dan komt er toch bewijs naar boven dat mensen hoop heeft dat er vroeg of laat toch een antwoord komt. Zoals je daarnet al zei, Nikki, dit jaar in januari heeft een verkenningsgroep genaamd Deep Sea Vision uit South Carolina een ontdekking bekendgemaakt. Die ontdekking hebben ze eigenlijk vorig jaar al gedaan, maar ze hebben dat pas in januari gemeld aan de grote wereld. Via sonarbeelden hebben ze in de Pacifische Oceaan een beeld kunnen vinden dat lijkt op de Lockheed Electra van Amelia. Dat werd gedaan via een onbemande onderwaterdrone en een crew van 16 mensen. Die hebben een gebied van zo'n 8400 vierkante kilometer afgezocht tussen september en december van 2023. En tussen Australië en Hawaii, zo'n 160 kilometer van Howland Island, vonden ze dit beeld onderaan de oceaan.
Ja, daar kun je inderdaad wel een vliegtuig uit opmaken.
Ja, absoluut. Ik zou zelfs niet te veel twijfelen dat dat volgens mij op zijn minst een gecrashed vliegtuig moest zijn. In de loop van dit jaar zou Deep Sea Vision de plek ook nog verder willen verkennen, maar ze zijn hoopvol gezien de vorm en de grootte zou overeenkomen met die van een Lockheed Electra. We weten dus nog altijd niet wat er definitief gebeurd is met Amelia, maar wat wel vaststaat is dat Amelia en Fred Noonan nog lang niet vergeten zijn, dat er nog altijd naar gezocht wordt, nog altijd heel actief naar gezocht wordt zelfs, en hopelijk worden ze op een dag gevonden. Maar nu wil ik van jou horen, Nikki, nu dat je dit allemaal gehoord hebt, heb jij zelf een theorie wat dat er kan gebeurd zijn? Waren het aliens?
Ja, 100%. Nee, dat is de enige theorie die niet aan bod is gekomen, gelukkig. Want er zijn al genoeg complotten rond ook. Ja, je weet natuurlijk nooit niet, hè. Zo'n spannend spionageverhaal, er zit natuurlijk altijd wel iets in. Hè. Ik denk dat de mensen dat ook wel heel graag zouden geloven, dat er zo nog een nog coolere twist aan is dan hoe cool dat Amelia al is op zichzelf. Maar ik denk inderdaad dat ze gewoon heel veel ongeluk hebben gehad en effectief gecrashed zijn geweest.
Ja, nu, de theorieën die ik hier heb gebracht zijn degene die mij het meest waarschijnlijk leken na er heel veel over te lezen.
Dus toch aliens.
Well, er is zeker wel iemand dan een keer met een alien technologie, met een alien theorie afgekomen. Ze. Maar er is... er was zelfs een bepaalde vrouw die ervan beschuldigd werd dat zij een incognito Amelia Earhart was, of die dat zelf beweerd heeft, dat ben ik nu niet meer zeker. Maar er zijn nog heel veel theorieën, maar ik vond ze allemaal een beetje te veel bij het haar gegrepen, dus ik heb ze niet echt included in de case. Maar ja, ik ben ook beginnen twijfelen nu eigenlijk, sinds ik meer ben beginnen lezen over die spionagetheorie, maar tegelijk lijkt dat mij net iets te ver gezocht. Mij lijkt het waarschijnlijker dat ze inderdaad gewoon gecrashed is op Nico Maroro, dat ze daar nog enkele dagen heeft geleefd tot ze verhongerd of uitgedroogd is en dat ze daar een trieste dood is gestorven. Zeker dat make-up doosje en zo, dat spreekt wel heel hard in voordeel van die theorie. Hè?
Absoluut. Nu, ik moet wel zeggen, dank u wel Jens, om de case van een vliegtuigcrash te houden voor na dat ik net in vier verschillende vliegtuigen heb moeten zitten.
Dat was heel tactisch van mij, ja. Dus ja, heb je ook geen betere theorie dan degene die al gesteld zijn, als ik het zo hoor?
Nee, ik wil het denk ik gewoon de meest nuchtere uitleg geven. Dat inderdaad gewoon een ongelukkige crash was van geen kerosine meer te hebben. En
helaas haar bestemming niet gevonden hebben. Nee.
Inderdaad.
En dat is zo triest aan heel dat verhaal, want ze moet echt heel dicht bij dat schip gezeten hebben. Ze moet er vlak boven gevlogen hebben en toch gemist hebben. Haar redding was zo dichtbij en die eerste dagen, er werd serieus gezocht, maar mensen waren nog heel hoopvol dat ze gingen gevonden worden. Hè?
Dat is nog het meest tragische aan dat verhaal. Hè?
Ja, want Amelia was ook een heel kundig piloot, hè? Los van het feit dat ze heel veel lef had. Ze kon het ook echt heel goed, ze was heel goed in haar vak. Er was een reden dat ze een van de bekendste piloten ter wereld was. Hè? En toch heeft ze zo'n tegenvaller gehad die haar leven gekost heeft. Ik blijf dat een heel trieste verhaal vinden. Maar ja, hopelijk weten we dus dit jaar eindelijk meer over haar verhaal. We zullen dat zien wat er uit dat onderzoek komt. En anders zal er volgend jaar wel weer een of andere firma met een theorie afkomen. Hoe dan ook, de zoektocht naar Amelia Earhart blijft nog altijd verder. En wie weet zijn er onder jullie die daar ook meer weet van hebben, of die zeggen van, toevallig, er ligt hier zo'n Lockheed Electra in mijn tuin en ik vraag mij altijd af wat dat hier doet. Misschien moet ik daar een keer naar kijken, ik weet nooit. Laat dat ons ook zeker weten. En waar kunnen mensen dat allemaal doen, Nikki?
Wel, je kan uw vliegtuigspotting doorgeven op grafspraak.be, want daar hebben wij onder andere een knop om jouw eigen ervaring met ons te delen. Je kan daar ook van alle afleveringen die we al gemaakt hebben de casefile terugvinden. Dus als je er graag het beeldmateriaal bij hebt of je wil zelf ook nog eens de links verkennen, doe dat dan zeker.
Yes, er is nog veel meer te doen op grafspraak.be ook. Er is ook een webshop, er is ook een link naar onze Patreon als je elke aflevering jouw naam in de podcast wil horen. En als je gewoon naar de voorpagina gaat, staat er dan nu een grote knop om te stemmen op de Belgian Podcast Awards. Vorig jaar zijn wij tweede geworden met 40 stemmen verschil, dus elke stem is enorm belangrijk. Dus alsjeblieft, als je 10 seconden van je dag aan ons wil wijden, gaan we jou eeuwig dankbaar zijn.
Absoluut. We zijn zowel genomineerd in de categorie comedy als ook...
Society and culture.
Oh, ik ga het nooit leren.
Goed, ja, waar kunnen mensen Graspraak allemaal beluisteren, Nikki?
Je kan ons beluisteren op eigenlijk alle podcastplatforms. Dus welke dat jouw keuze ook uitdraagt, is dat Spotify, is dat Stitcher, is dat Apple Podcasts? Noem maar op, je kan ons overal vinden. Het enige dat wij vragen is dat je ook nog een rating geeft, dat je je abonneert, 5 sterren geeft, alles dat je kan.
Ja, inderdaad. Want als je luistert zonder dat te doen, ja, dan kan het wel een keer gebeuren dat je een podcastopname probeert te doen en dat je zeker 10 keer verspreekt binnen die podcastopname.
Gee, thanks.
Sorry, Nikki.
Voordat we weggaan, heb ik ook nog 1 kleine melding die ik graag nog met jullie wil doen.
Hola.
Want van zodra dat jullie deze aflevering horen, gaat er ook nog een andere podcast, een aflevering hebben uitgebracht waar ik toevallig de gast was.
Oh, reclame voor andere podcasts, nee.
Zoek maar gerust Het Gat in de Markt op Spotify, op Stitcher, wherever. En luister naar mij en Ben en Sam.
Goed, dit was Graspraak voor deze week. Bedankt voor het luisteren. We zijn binnen 2 weken terug met een case van Nikki.
Bye. Graspraak.be